Geliefde gemeente en allen die met ons zijn samengekomen om Gods woord te horen vanmorgen. Grote geesten hebben vaak een heel eigen stijl. Als je in een museum loopt, dan hoef je niet per se de onderschriften te volgen om te zien dat je op de afdeling bent aangekomen waar de Rembrandts hangen. Dat is vaak heel goed herkenbaar. Je hoeft niet een heel diepzinnige kennis van de muziek te hebben om op een cd of op de radio te herkennen dat je een muziekstuk van Bach of van Mozart hoort. En voor wie wat weet heeft van bouwstijlen, als je in een stad in Nederland loopt en ineens een gebouw ziet wat ontworpen is door meneer Berlage, dan zijn dat vaak ook heel herkenbare structuren. Nou, dat geldt ook, gemeente, voor degene die ons de tweede brief heeft nagelaten, die ons hier bekend staat als de tweede brief van de apostel Johannes. Het kortste Bijbelboek, jongens en meisjes, maar 13 verzen. Maar als wij vanuit de afgelopen weken en maanden ons herinneren hoe die eerste brief van Johannes klonk, dan hoeven we inderdaad helemaal niet de naam te weten van de schrijver. Hij noemt zichzelf hier in het begin de ouderling. Nou, we hoeven daar de naam Johannes niet bij te hebben, want als die eerste brief van hem is, is die tweede brief ook van hem. Onze gasten in ons midden zullen dat allemaal misschien niet zo meemaken als de gemeenteleden. Wij hebben zo'n 15 keer over die eerste brief van Johannes nagedacht. Zowel wat de klank betreft, de woorden, maar ook de thema's die behandeld worden, hebben we hier hetzelfde voor ons. Het gaat hier om dat evangelie van Jezus Christus, om dat licht, om die genade, om die waarheid die bij God vandaan komt en waar een mens kennis aan moet hebben, waar die in moet leren wandelen onder leiding van de Heilige Geest. Waarbij het erop aankomt om de liefde in praktijk te brengen, niet alleen tot God, maar ook tot de naaste, want het een blijkt uit het ander, dat zegt Johannes hier ook weer. En intussen moet een mens ook alert zijn op dwalingen die hem bij de Heere Jezus en bij zijn evangelie vandaan trekken. Nou lijkt op het eerste gezicht die brief die we nu voor ons hebben niet voor onze ogen bestemd te zijn. Want het is geschreven aan een vrouw en haar kinderen. Ik ga daar straks nog wel wat van zeggen. Maar u moet niet denken dat wij hier zitten mee te lezen in iets wat we eigenlijk niet horen te zien. Want het feit dat het in de Bijbel staat betekent dat de Heilige Geest het nodig heeft gekeurd dat wij het allemaal lezen. En als wij die brief samen gaan lezen en gaan proberen te verstaan in de prediking, dan zullen we ook ontdekken dat hier iets aan de orde is wat voor de kerk van alle tijden belangrijk is. Hier wordt gesproken over de roeping van de christelijke gemeente, van welke tijd dan ook. Of dat nou in het jaar 90 is of in het jaar 2014. En die roeping van die gemeente draait om dat woord wat je een heleboel keren in het begin van deze brief terug hoort komen, jongens en meisjes. Misschien is je dat wel opgevallen, een keer of 5, 6, het woord waarheid. Daar zingen we straks van. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, maar daar draait ook eigenlijk heel die tweede brief van Johannes om. We schrijven als thema boven de prediking de roeping van de christelijke gemeente. 3 gedachten. Die roeping bestaat uit leven uit de waarheid, blijven bij de waarheid en strijden voor de waarheid. De roeping van de christelijke gemeente. Leven uit, blijven bij en strijden voor de waarheid. Nou, ik zei het net al, Johannes noemt zijn naam er niet bij, maar hij noemt zichzelf met de titel de ouderling. Dat is meteen een woord wat onze oren moet laten spitsen, want datgene wat hier dus geschreven wordt, dat is iets wat met gezag tot ons komt, om meerdere redenen. De ouderling, u weet, dat is een woord voor een ambtsdrager, dat was het toen ook. En kennelijk heeft deze ambtsdrager niet alleen over één gemeente gezag, maar over meerdere gemeenten. Ook de mensen aan wie hij schrijft hier. En dus hebben we om die reden al onze oren te spitsen. Maar dat woord ouderling kan ook betekenen iemand die op leeftijd is gekomen. En hoewel dat natuurlijk niet zo populair is in onze westerse samenleving, maar we weten dat vanuit de schrift wel, dat de Bijbel ons altijd aanraadt als je mensen ontmoet met levenservaring, zeker als het kinderen van God zijn, luister dan dubbel goed. Dus als de ouderling hier gaat schrijven, dan luisteren we gemeente als het goed is met eerbied en met aandacht. Ik zei net, hij lijkt deze brief ook te schrijven aan een bepaalde christelijke familie, die dan niet bij naam genoemd wordt ook, een vrouw met haar kinderen. Maar het is niet zo waarschijnlijk om te denken dat dat om een bepaalde vrouw is gegaan met een bepaald gezin. Waarschijnlijk, gemeente, moeten we dat als een symbool opvatten. Iemand, een van de uitleggers, zei ook heel nuchter, het ligt ook niet zo voor de hand dat je als ambtsdrager een bepaalde vrouw in een bepaalde gemeente zo gaat aanspreken, hier als in vers 1 gebeurt. De uitverkoren vrouw die ik in waarheid lief heb. Een uitlegger zei, stel je voor dat je als predikant of ouderling zo tegen een gemeentelid gaat praten. Dat ligt nou niet zo voor de hand. Dat is nog verdacht. Bovendien, wat er verder in vers 1 staat, dat niet alleen Johannes deze vrouw en die kinderen lief heeft, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. Dat geeft ons nog minder de gedachte dat het om een bepaald gezin in een bepaalde gemeente gaat. Dan zijn ze wel heel erg bekend als heel de christenheid ze moet lief hebben. Daar komt nog bij dat in het slotvers van deze brief, in vers 13, van een zuster met ook weer kinderen sprake is. En die zuster is net als deze aangeschreven vrouw een uitverkorene. Al met al gemeente gaan alle uitleggers ervan uit dat we hier een brief voor ons hebben die niet is geschreven aan een vrouw, maar die vrouw, dan moet u denken aan de gemeente. En die kinderen van die vrouw zijn dan de leden van die gemeente. En dat is voor ons heel bekende taal, als wij de Bijbel kennen. Want in de Bijbel wordt de gemeente wel vaker vergeleken met een vrouw. Jesaja 54, die verlaten vrouw die door God opgezocht wordt. Ik ben een man der weduwen. Hosea 1 tot en met 3, Israël afgebeeld als de overspelige vrouw die haar man, haar wettige man, de Heere verlaten heeft. Je kunt denken aan teksten uit het Nieuwe Testament. Denkt u aan dat beeld uit de Efesebrief. Christus en de gemeente, man en vrouw, een diep geheimenis, want dat lijkt op elkaar, die band tussen hem en zijn kerk, lijkt op de band tussen een man en een vrouw, om niet meer te noemen, aan het eind van de Bijbel, Openbaring 21, dan wordt de bruid van het lam getoond. De vrouw die voor haar man versierd is. De optelsom van alle ware gelovigen. Er is trouwens nog wel een brief in het Nieuwe Testament waar dezelfde beeldtaal wordt gebruikt op dezelfde manier als hier in 2 Johannes. U moet dat nog maar eens nalezen aan het eind van 1 Petrus 5. Dan zegt Petrus op een gegeven moment ook tegen zijn lezers: u groet de mede-uitverkorene die in Babylon woont. En onze statenvertalers, die hebben daar terecht dan het woordje gemeente ingevoegd. Want niet alleen dat woord Babylon is symbooltaal. Die gemeente woont niet echt in Babylon, maar als het ware midden in die godenvijandige wereld. Maar nou is die mede uitverkorene niet een echte vrouw van vlees en bloed, dat is een hele gemeente. Een uitverkoren gemeente. Roept herinneringen op, vindt u niet, aan zondag 21 van onze Heidelberger. Wat is de christelijke kerk? Wat geloof je van de algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergaderd door zijn woord en heilige geest. En als ik zo al die gegevens op een rij zet, gemeente, en dan de grondtekst van onze brief ernaast leg, oh, dan gaan de woorden een bijzondere taal spreken. U moet weten dat dat woordje vrouwen, het staat er ook al een beetje plechtig, vindt u niet? Vrouw, niet zomaar vrouw, nee, vrouwen. Daar staat ook een heel bijzonder woord in de grondtekst. Iets wat betekent een aanzienlijke, een welgestelde, een invloedrijke vrouw. En dat is het woordje curia. Dat wordt niet zomaar voor iedereen gebruikt. De gemeente mag heten de curia. En hoe kan dat nou, gemeente? Want een gemeente is een aantal mensen bij elkaar die allemaal bij God weggelopen zijn. Gemeente, ik kan vanmorgen rondkijken van rechts tot links. Allemaal Adamskinderen. Allemaal mensen die in de afgelopen week bewezen hebben in gedachten, woorden en werken dat ze zondaren zijn. Hoe kan nu een verzameling van zulke mensen curia heten? Aanzienlijk, adellijk, edel, hoogstaand. Begrijpt u, gemeente? Die gemeente kan alleen maar de curia genoemd worden vanwege het werk van de Kyrios. Vanwege de genade van haar man met een hoofdletter. Maar denkt u dus intussen niet gering van de christelijke gemeente. De wereld kijkt op haar neer. Er is zelfs een bepaald soort godsdienst wat op de kerk neer kan kijken. Mensen die zich niet buitenkerkelijk noemen, maar wel bovenkerkelijk. Ze worden geen lid van een gemeente, want er is geen gemeente te vinden die goed genoeg is om hen onder haar leden te tellen. Een gemeente, de kerk, is de uitverkoren vrouwen. Door God uitverkoren, door Christus als bruid geworven en door de geest zondag in, zondag uit bewerkt. En daar kunnen we allerlei lessen uit trekken, gemeente. Om te beginnen, en de kinderen luisteren ook mee, heb liefde en heb achting voor Gods gemeente. Natuurlijk kun je ook kritiek hebben op de gemeente. Je kunt kritiek hebben op elke kerk en op elke plaatselijke kerk. Maar laten we nou de kerk mogen zien, gemeente, zoals Johannes hem heeft gezien. En zoals trouwens de collega van Johannes hem ook heeft gezien. Hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd, hoe opvallend dat is als Paulus zijn beroemde brieven gaat schrijven aan de gemeente van Korinthe. U weet, als je dan Korinthe gaat lezen, dan val je van de ene verbazing in de andere. Dan is er zoveel aan de hand in die stad, zoveel waar die gemeente op aangesproken moet worden. Twist en tweedracht, ongeestelijke houding, problemen rond het avondmaal, problemen in huwelijken, problemen rond de geestesgaven, allerlei dingen waar Paulus ze op moet aanspreken. Maar als hij zijn brief begint, hoe schrijft hij ze dan aan? Lees het maar na in 1 Korinthe 1 vers 2. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. De geroepen heiligen in Christus Jezus. Dat is waar hij mee begint. De volgende les die je eruit kunt trekken. Als je nou God als Vader mag leren kennen, gemeente, door het werk van de Heilige Geest, dan krijg je de kerk als moeder. Want dat is toch wat in die beeldspraak ligt opgesloten. Wat zijn de gemeenteleden? Dat zijn de kinderen van de curia. Ze hebben de kerk als moeder omdat God hun vader werd. En dat geeft natuurlijk een heleboel gedachten, gemeente, om over te mediteren. Want er is geen hechtere band op aarde, zouden we kunnen zeggen. Behalve dan het huwelijk, maar er is geen hechtere band dan die tussen een moeder en een kind. Tere, liefdevolle, onverbreekbare band. En stel je nou voor dat je een moeder hebt, een geestelijke moeder hebt, door wie je in de weg van de middelen die vader met een hoofdletter hebt leren kennen. Dat geeft een band. Als die kerk, die gemeente, de plek is geweest waar je God hebt ontmoet in zijn woord. En je bent via de geest door de zoon tot de vader geleid. Nou, gemeente, dan kan er van alles met moeder gaan gebeuren. Dan kan moeder ziek worden, misschien wel ernstig ziek. Maar dan kun je bij moeder niet weglopen. Dan is dat juist reden om moeder extra te bezoeken. En om bij haar bed te gaan zitten. En om mee te leven en te zorgen. Nog een les die je trouwens uit deze gedachte kunt halen. Wat is het een ontzettend voorrecht om lid van de kerk te zijn. Om deel te hebben aan wat hier dan wordt genoemd de uitverkoren vrouwen. U weet wat Calvijn daarover heeft gezegd. Als een mens lid mag zijn van de kerk, als een mens onder de bediening van de genademiddelen mag zijn, als die zondag in, zondag uit de prediking mag horen. Je kan niet zeggen, nou ben ik uitverkoren tot het eeuwige leven. Maar je bent wel uitverkoren, zegt Calvijn, tot de weg die leidt tot het eeuwige leven. Je bent niet in de Rimboe geboren. Nee, je bent daar geboren, waar je van jongs af aan bent opgevoed door een uitverkoren vrouw onder de zorg van de curia. Een groot voorrecht, gemeente. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat ik er meteen bij zeg, dat is een voorrecht waar een mens niet op moet gaan rusten. Zoals het dwaas zou zijn als er iemand in Sliedrecht is die patiënt is, hij mankeert wat, hij heeft medicijnen van de dokter gekregen en hij loopt door Sliedrecht heen en iedereen laat hij zijn doosje met medicijnen zien. Kijk eens wat ik gekregen heb en hij neemt het niet in. Dat is dom. Dat moet naar binnen, dat moet van binnen gaan werken. En zo, gemeente, moeten de uitwendige voorrechten die wij hebben van binnen iets uit gaan werken. Ik gebruik maar even dat woord wat Johannes daarbij gebruikt in het begin van de brief. Het woord waarheid. Zo zegt de Bijbel dat toch? Een mens moet waarheid in het binnenste gaan kennen. Het is niet genoeg om bij de waarheid opgevoed te worden. Het is niet genoeg om van de waarheid te houden. Of zoals het wel eens in advertenties stond, van de waarheid te zijn of de waarheid toegedaan te zijn. Nee, wat hier in vers 2 staat. De waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn in de eeuwigheid. Bevindelijk beleefde waarheid. Johannes is blij te kunnen schrijven aan die vrouwen, aan die gemeente, dat hij uit die gemeente mensen heeft ontmoet, bij wie hij dat ook heeft aangetroffen. Wij ontmoeten vandaag en op de andere vakantiezondagen ook mensen uit andere gemeenten. Fijn dat u er bent. De Heere zegene u ook op uw vakantie. Zo is het ook gebeurd bij Johannes. Die heeft mensen ontmoet die bij hem kwamen. Ik weet niet waarom het was. Misschien waren ze op reis. Misschien moesten ze zaken doen. Misschien waren ze ook wel op de vlucht geslagen. Wie zal het zeggen? Maar hij heeft dus uit deze gemeente mensen persoonlijk ontmoet. En bij die mensen heeft hij dat gemerkt. Die kennen de waarheid niet alleen, maar vers 4, ze wandelen in de waarheid. Dat is geen disqualificatie van die andere gemeenteleden. Zo zou je het ook kunnen lezen, vers 4. Van er zijn er die dat wel doen en er zijn er die dat helaas niet doen. Maar dat bedoelt de apostel niet. Hij heeft persoonlijk mensen op zich afgekregen uit deze kerk. En toen heeft hij het zelf kunnen merken. Deze mensen leven dicht bij God. En dat is niet een incident in hun leven. Ik heb ze een maand meegemaakt. Ik heb ze een half jaar meegemaakt. Maar ze wandelen in de waarheid. Dat is de rode draad van hun leven. En gemeente, dat is natuurlijk dan wel een lijn naar ons toe. Wij zijn allemaal voor de waarheid. U bent allemaal vrienden van de waarheid. Niet waar, u luistert graag naar preken waarvan u zegt dat is de waarheid. Het staat er en zo is het. Maar wandelen wij in de waarheid? Zijn wij ook van die kinderen? Ik blijf toch maar even in dat beeld van vers 1. Bent u een kind? En bent u een kind met een moeder en met een vader? Je zou zeggen, elk kind heeft een moeder en een vader. Maar u begrijpt wat dat in dit verband wil zeggen. Heeft u een moeder, een curia, die u opgevoed heeft, zodat de geest dat gebruikt heeft om u een vader te geven, een hemelse vader? En komt dat in ons leven dus ook uit? Want dat is het punt waar Johannes de vinger bij legt. Niet dat je dat zegt, niet dat je dat een keer beleidt, maar dat dat blijkt in je leven. Als iemand je tegenkomt, dat hij zegt, hé, dat is er een. Dat is er een met een vader en met een moeder. Dat is er een die wandelt in de waarheid. En hoe merk je dat? Omdat hij gehoorzaam is aan zijn vader. Hij weet dat hij een vader heeft en hij luistert ook naar die vader. Want hij wil wandelen naar de geboden van de vader. En dat is dan een van die punten, gemeente, waar we zeggen, Johannes, die gaat eigenlijk op hetzelfde spoor verder als waar die in zijn eerste zendbrief al over heeft geschreven. Hoe merk je nou dat een mens echte liefde heeft tot God? Dan moet je letten op de manier waarop hij met zijn naaste omgaat. Bijzonder ook met zijn naaste in de gemeente. Dezelfde taal als 1 Johannes 4 blijkt uit mijn liefde tot broeders en zusters dat ik inderdaad kennis heb aan de Vader. Dat is het wandelen naar zijn geboden. Dat wij elkander lief hebben. Teken dat Gods liefde in je hart is uitgestort, gemeente. Als iemand je gadeslaat en zegt, die man die weet iets van zelfverloochening. Die vrouw of dat meisje, die weet iets wat het is om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. Die jongen die zoekt het heil voor een ander. Heel bescheiden, hij zegt er misschien niet veel over, maar je merkt het. Hij zoekt het goede voor die ander, ook voor zijn vrienden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Dat was het getuigenis, gemeente, van de buitenwacht in de eerste eeuwen van de kerk. En hoe is dat in ons leven? Ken ik via moeder de vader? Ken ik niet alleen de curia, maar ook de curios? Bid ik niet alleen om de geest, maar vertoon ik ook de vruchten van de geest. Nou, gemeente, dat zijn de eerste vragen die wij elkaar aan de hand van onze tekst moeten stellen. Eigenlijk dus de vraag, is je lid zijn van de kerk nou een hartezaak? Of is het meeloperij? Hele belangrijke vraag, want meelopers gaan een keer onderuit. En hoe verder de tijd gaat, hoe meer de tijd opschiet in de richting van de wederkomst, hoe scherper die tegenstelling openbaar zal komen tussen wie je van harte de waarheid kent en wie alleen maar met zijn mond de waarheid beleidt. Meelopers. Het is heel belangrijk om dat te onderscheiden, vooral omdat Johannes er in onze brief ook op wijst dat er gevaren dreigen voor de gemeente. Je moet heel alert zijn, het is heel belangrijk om met je hart de Here te kennen vanwege datgene wat er op afkomt. En weer zeg ik, dat komt ons niet onbekend voor, hetzelfde verhaal als in 1 Johannes, er is sprake van dwaalleer. Ik zou dat voor de gasten in ons midden wat meer moeten uitleggen dan voor degenen die hier in de gemeente al die preken over 1 Johannes hebben gehoord. Want het is nog niet zo lang geleden, gemeente, dat wij vanuit het begin van 1 Johannes 4 ook hoorden over mensen die je moet beproeven. Geesten die je moet beproeven of ze uit God zijn. Want er zijn er, zo staat het hier ook in vers 7... die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dus waar zit het hem ook nu weer op vast? Op de vraag, wie is volgens u Jezus? En natuurlijk nog ietsje verdergaand, niet alleen volgens u, maar ook voor u. Wie is voor u de Heere Jezus? Is die echt in het vlees gekomen? Dat wil zeggen, hij was God en hij werd mens. Die unieke persoon, twee naturen in één persoon verenigd, zodat hij in staat is om de middelaar te zijn tussen de hemel en de aarde, de God-mens, die bij God vandaan de mens opzoekt en die als mens voor God aangerekend kan krijgen wat wij misdaan hebben. O gemeente, daar ligt zoveel in. We hebben dat al eerder tegen elkaar gezegd. In die ene zin, in het vlees gekomen, daarmee staat of valt onze zaligheid. Dan gaat het over de vraag, is Jezus nou een geschikte middelaar of is die het niet? Is die nou een echte middelaar van vlees en bloed of is die het niet? Wat hij gedaan heeft tot en met het kruis en de opstanding, is dat nou zo echt, zo werkelijk, dat ik erop kan bouwen, dat ik ermee kan sterven? Heeft hij nou betaling aangebracht, mijn schuld voor God verzoend, of heeft hij het niet? Allemaal in die ene zin, gemeente. Gelooft u in een zaligmaker die in het vlees gekomen is? Nou, er zijn dus van die rondreizende predikers, u kent dat verhaal nog, mensen die dan aankomen en zeggen, mag ik zondag voorgaan, want ik ben ook een evangeliedienaar. En dan moet je goed op je tellen passen, zegt Johannes, want het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. En dat zit hem nogal hoog ook, merk ik, uit onze brief. Dat merkt u aan het 12e vers. Als die zegt, mensen, ik heb je nog veel meer te schrijven, maar ik wil dat allemaal niet op papier doen. Ik zal binnenkort proberen om naar jullie toe te komen en dan kunnen we oog in oog en hart tot hart met elkaar spreken. Nou, als je dan toch over 14 dagen komt, Johannes, waarom schrijf je dan nou een brief? Dat is dan dubbele moeite. Ja, maar zegt Johannes, er is één ding, dat kan niet wachten, dat kan niet 14 dagen wachten. Dat moet ik nu meteen aan die gemeente schrijven waar ze op voor moeten passen. Voor deze ernstige dwaalleer. Voelt u daarin die nood die deze man voelt, gemeente? En voelt u ook iets van die heilige haast die Johannes heeft? Er zijn dingen die kunnen geen uitstel verdragen. Dat moet, vandaag moet dat duidelijk worden. En daarom schrijft hij nog even gauw een briefje. En ik dacht, toen ik daar van de week over mediteerde, ik dacht, hadden wij ook maar meer van zulke heilige haast. Want waar is onze noodgemeente? Als wij dan de waarheid zeggen lief te hebben. Als u daarover wordt bevraagd, u zegt natuurlijk, dat vind ik ook belangrijk, dat er zuiver wordt gepreekt en dat ik het echte geloof heb. Dan gemeente, wat is dat dan vervolgens? Wat heeft dat dan in ons leven voor gevolgen? Is dat dan ook te merken aan uw tempo? Maakt u haast met heilige dingen? Bent u bezet met dat ene nodige? Mens kan dat wel zo noemen, het ene nodige. En de waarheid, het moet waarheid in het binnenste zijn, zeggen we op huisbezoek. Maar hoe ben je er dan verder mee bezig? Johannes is er door bezet. Die komt er niet los van. Die denkt niet, daar kan ik over een maand ook nog wel over praten met ze. Nee, nu. Vandaag. Hij dringt er dus op aan, gemeente, mens moet waakzaam zijn voor dwaling. En hoe moet je dan waakzaam zijn? Nou, er zijn in hoofdzaak twee manieren waarop je je dan kunt opstellen als het gaat over de ware leer, de waarheid. Kijk u eens even naar vers 9. Er zijn mensen die ervoor zouden kunnen kiezen om te overtreden. En het andere woord wat er staat, dat is het woordje blijven. Twee houdingen ten opzichte van de leer van Christus. Erin blijven, of, en dat moet u dan maar heel letterlijk zien, overtreden. Je gaat een grens over. Je doet een stapje, en je doet nog een stapje, en je loopt langzaam maar zeker weg bij wat je eerst hebt geloofd en wat je eerst is voorgehouden. Begrijpt u? Blijven of erbij weglopen. Letterlijk staat er in het Grieks erbovenuit groeien. Erbovenuit stijgen. Maar dat is, zegt Johannes, een fatale geestelijke houding. Iemand die op geestelijk gebied elke dag een stapje in een andere richting doet. Eerst staat hij daar, en als je hem volgende week ziet, dan zeg je, hé, wat vreemd, dan staat hij daar. En volgend jaar staat hij buiten de deur. Stapje voor stapje. Het gaat sluipend, het valt per minuut niet op, maar er zit beweging in de zaak. Er zit iets van schuiven in. Fataal, zegt Johannes. Het christelijk geloof, gemeente, is een zaak van blijven. Een uitlegger zei, christelijk geloof is iets van gezond conservatisme. En dat moet ik meteen uitleggen natuurlijk, want als iemand het woord conservatisme hoort, dan zegt hij, nou dat klinkt mij een beetje ouderwets, en dat is belegen, en dat is achterhaald, dat is ook een beetje eng, conservatist, iemand die altijd maar wil dat het zo blijft zoals het was. Gemeente, dat moet je natuurlijk wel genuanceerd zien. Want Johannes is niet iemand die zegt, mensen, alles moet zo blijven zoals het gisteren of vorige week was. Alles moet zo blijven zoals het vroeger was, zeggen sommige mensen. En dan vraag ik wel eens, broeder, welk vroeger bedoelt u dan? Bedoelt u het vroeger van 1960? Of van 1834? Of van 1517? Of van Pinksteren? Welk vroeger bedoelt u? Nee, er zijn ook dingen, gemeente, middelmatige dingen. Daar is soms helemaal niet erg dat er dingen veranderen. Nee, maar het gaat om de leer van Christus. De hoofdzaken waarin een mens onverzettelijk moet zijn, waarin die geen centimeter opzij mag. En wat is dus de hoofdzaak? Als het verband heeft met Christus. Wat u gelooft, gemeente, over de persoon van de Heere Jezus. Daar mag u geen millimeter van afwijken. Wat u gelooft van het werk van de Heere Jezus. Zijn borgwerk. En de toepassing daarvan. De noodzaak van het werk van de geest van deze Christus. dat zijn de hoofdzaken waarin een mens standvastig moet zijn. Maar ik vraag het u maar, zijn dat voor u de hoofdzaken? Is Christus de persoon die op zondag in de kerk, maar ook 's maandags als u thuis bent, uw leven vult, uw leven beheerst? En als dat zo is, als u dat nou mag zeggen, welke Christus is dat dan? Is dat de Christus van 2 Johannes en van 1 Johannes en van de Romeinenbrief en van het Lucasevangelie? Is het de Christus der schriften die u beheerst? En blijkt dat ook, omdat u trouw blijft aan wat hij u heeft opgedragen? En ja, dat zou ik vandaag de dag eigenlijk nog concreter kunnen maken dan wat Johannes hier zegt. Hij zegt, je moet blijven in de leer van Christus. Maar op het moment dat hij dat schreef, was de Bijbel nog niet eens compleet. Vandaag wel, jongens en meisjes. Alles wat je moet weten om zalig te worden, alles wat je over de Heere Jezus moet weten, staat in dat boekje wat daarvoor je op de kerkbank staat. Dat kostbare geschenk dat je moet koesteren en waar je elke dag uit moet lezen. Johannes zegt, mensen, blijf daar nou bij. Ga daar niet bovenuit. Ga daar niet buitenom. Ga niet over de grenzen van de schrift heen. Dat is overtreding, letterlijk en figuurlijk. Blijf bij het woord. Maak in uw woord een gang en treden vast, opdat ik me niet van uw baan zou keren. Nou, gemeente, dat zit de apostel dus erg hoog. Misschien dat iemand vanmorgen wel zegt, dominee, ik vind ook wel dat die Johannes erg radicaal is in de dingen die hij dan vervolgens aan die gemeente adviseert. Hij roept hen op om in de leer standvastig te blijven. Maar goed, dan komen er van die mensen aan de deur die zeggen, mag ik zondag voorgaan? Ik ben een rondreizende prediker. Hebben jullie preek lezen? Ik kan voor jullie een levende preek houden. En dan moet je hem dus gaan onderzoeken, gaan toetsen. En als het dan niet zuiver blijkt te zijn, wat dan? Dat is nogal wat. Indien iemand tot u komt, vers 10, en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en groet hem niet eens. Je zou kunnen zeggen, is dat niet in strijd met andere woorden uit het Nieuwe Testament? De Heere Jezus bijvoorbeeld in Matteüs 25 heeft gezegd dat hij het zo op prijs stelt dat mensen herbergzaam zijn. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dat is een woord wat door de apostelen van de Heere Jezus is overgenomen. Romeinen 12, Hebreeën 13. Tracht naar herbergzaamheid. Hierdoor hebben sommigen engelen gehuisvest. Het wordt zelfs in de brieven aan Timotheus en Titus als een extra aanbeveling voor ambtsdragers genoemd. Weet je wat een goede ouderling is? Iemand die gaarne herbergt. Kom maar binnen. Wees welkom. En dan moet je hier deze mensen buiten de deur zien te houden. Maar die dwaalleraars hebben toch ook een ziel te verliezen? En die mensen kunnen best hele goede bedoelingen hebben. Stel je voor dat ze onwetend dwalen. En ze hebben helemaal niet door dat ze ernaast zitten. Dan moet je ze toch juist in huis halen om met hen te gaan praten en om ze beter te leren. Gemeente, in dit geval kan ons helpen wat we aan het begin van de preek hebben gezegd over het adres van deze brief. Het gaat niet over mevrouw X met haar gezin. Het ging, weet je nog jongens en meisjes, die vrouw was een kerk en die kinderen waren de kerkgangers. Dit is een hele gemeente die ertoe wordt opgeroepen om wat in die gemeente gezegd en verkondigd wordt te bewaken en te bewaren. De zonde ook in de verkondiging moet uit de gemeente worden geweerd. Je mag die dwaalleraars, dat is de bedoeling van vers 10, vers 11, je mag ze geen platform in de gemeente geven, geen ruimte waar ze hun ideeën kunnen spuien en hun onkruid kunnen zaaien. Nou, daar kun je allerlei toepassingen van maken, gemeente. Daarom zijn er dus allerlei regels in de kerk. Iemand vraagt dat wel eens van waarom moet dat allemaal, zoveel regels, zoveel dingen waar je op moet letten en waar je dan ook bijvoorbeeld in de opleiding tot dominee, waar dan zoveel examens voor nodig zijn, een admissie-examen, kerkelijke examens. Elke keer wordt iemand beproefd en onderzocht. Waarom is dat nodig? Nou, dat is onder andere vanwege onze brief nodig, gemeente. En daarom is er ook elke dienst, als er een dominee voorgaat, is er een kerkenraad in de kerk. Waarom zitten die mensen vooraan, jongens en meisjes? Onder andere om toezicht te houden op de zuiverheid van de prediking. En als ik straks een hand krijg van de broeder ouderling, dan ligt in die handdruk onder andere de instemming. Broeder, van harte, we hebben vanmorgen de waarheid gehoord. Hopelijk, gemeente, heeft dat voor uzelf toch ook wel iets te zeggen. Niet dat je met een kritisch oor gaat luisteren en op elke slak zout gaat leggen. Maar ik ken een voorbeeld uit het boek der Handelingen, waar een gemeente bijzonder wordt geprezen om het feit dat ze de prediking die ze gehoord hebben na de dienst naast hun Bijbeltje gelegd hebben. Ik weet niet of u dat wel eens doet, of u, als u thuis komt, uw Bijbel nog eens pakt en dan nog eens gaat lezen en dan nog eens gaat bladeren. En wat zei de dominee ook alweer? Hij had het over Hosea en over Openbaring 21. En toen heeft hij ook nog 1 Petrus 5 genoemd, over die uitverkoren vrouw in Babylon. En dat je nog eens gaat lezen, hoe staat dat er ook alweer? Want dat deden ze in de gemeente van Berea ook, zegt Lucas in de Handelingen. En dat is een goede gemeente, dat is een goede houding. Ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid en onderzochten dagelijks in de schriften of de dingen al zo waren, alsjeblieft. Gezonde studie van de schriften. Je kunt nog wel wat meer toepassingen bedenken, gemeente. Ook als het gaat om, bijvoorbeeld om de manier waarop je als gemeentelid zelf om te gaan hebt met dwaalleraars die je zomaar kunt herkennen, omdat daar in de kerk al vaak is voor gewaarschuwd. Die mensen die 2 aan 2 met die tasjes langs de deur gaan. Mag je best mee in gesprek gaan. En als u wat te getuigen hebt, graag, gemeente, wie de Heere Jezus voor u is. Juist omdat hij Gods Zoon wel is. En wie de Heilige Geest voor u is. Juist omdat hij uw leidsman is en niet zomaar een of andere kracht. Als je ze maar niet een platform geeft om hun onkruid in je leven te zaaien, zegt Johannes. En daarom misschien ook maar beter niet in huis halen. En zeker niet God zegen toewensen op hun werk, want dat verdienen ze niet. Iemand die dwaalleer verkondigt moet bekeerd worden. Er is trouwens nog een toepassing, gemeente, en dat komt misschien nog wel iets dichterbij. Want wat is nou eigenlijk dwaling? Dwaling, daar kun je alles onder scharen wat een mens afleidt van de leer van Christus. Wat je dus niet dichterbij God in Christus brengt, maar wat helpt om te overtreden, snapt u? Om af te glijden, om weg te schuiven. En alles wat je helpt om weg te schuiven, zegt Johannes, om niet te blijven waar je zou moeten zijn, haal dat niet in huis. Dan hebben we het niet alleen over Jehovah's getuigen. Dan hebben we het misschien wel over uw lectuur. Of over uw dvd's. Of over de vrienden die je via de sociale netwerken binnenkrijgt. Misschien niet echt, maar virtueel. Kortom, alles wat een bepaalde invloed op je uitoefent. Ik oefen invloed op mijn omgeving uit, maar omgekeerd, de omgeving oefent ook invloed op mij uit. En waar brengt die omgeving mij heen, jongelui? Wat je naar je toe haalt, wat je binnenhaalt, letterlijk of digitaal. Waar brengt je dat heen? Zorgt er dat voor dat je blijft waar je moet wezen? Of ga je langzaam maar zeker centimeter voor centimeter aan het schuiven? Nou, die toepassing hadden we niet verwacht, gemeente, uit deze oude brief. Maar onderzoek u zelf. Waar sta ik? Sta ik eigenlijk al op de goede plek? Dat is natuurlijk de eerste vraag. Niet van waar schuif ik heen, maar waar ben ik terechtgekomen? Ben ik al iemand die in de waarheid is gefundeerd en daarom ook in de waarheid wil wandelen? Bent u al, gemeente, aan de voet van het kruis terechtgekomen? Want dat is hetzelfde. Bij Jezus schuilen, uit hem bediend worden, om zijn genade smeken. En niet een angstig leven, te midden van allerlei dwaling en allerlei gevaar, alert zijn op een angstige manier, nee. Maar op een voorzichtige manier waakzaam zijn, omdat de liefde in je hart niet kan verdragen dat er scheiding komt tussen God en je hart. En dat is precies, gemeente, wat de schrijver van onze brief vanmorgen dreef. Het was de liefde die ons voor de spiegel zette. De liefde die ons vragen stelde. De liefde die ons waarschuwen wilde. Opdat wij door die liefde God mogen dienen en vrezen. En in zijn waarheid gedurig wandelen. Amen.